voor deze vijfde podcast alweer. Het is een soort jubileumuitzending vandaag. Zit ik in een gezellige huiskamer van Mieke. En ik zit hier niet alleen in een gezellige huiskamer, maar ik zit hier ook bij de gezelligste tweeling van het RSO. Corrie en Mieke. En zij gaan zichzelf even aan jullie voorstellen. En dan beginnen we bij Mieke, bij de jongste heb ik begrepen.
Klopt. 12 minuten jonger. Ik ben Mieke en ik woon in Boskoop en ik heb 2 honden nu en we hebben 3 kinderen en 7 kleinkinderen en ik speel al heel erg lang in het OV RSO.
En ik ben Corrie en ik zit op het ogenblik bij Mieke thuis bij de 2 honden, maar ik heb zelf ook een hond en ik heb 3 kinderen en ook een paar kleinkinderen. En ik speel sinds kort als lid nu ook mee in het RSO.
Maar jij woont niet in de buurt. Jij moet toch wel aardig reizen voor een repetitie.
Klopt.
En waar moet je helemaal vandaan komen als je naar de repetitie komt?
Ik woon in Lennesheuvel. Dat is gemeente Bokstel.
Ja, en hoe doe je dat dan met een repetitie? Want kom je dan op dezelfde dag?
Nee, ik rijd maandagsmorgens naar Eindhoven. Dan breng ik mijn hond naar de kennel. En dan rijd ik naar Mieke en dan kunnen we heerlijk samen even bijkletsen en zo. Dan gaan we repeteren dinsdag overdag en dan 's avonds naar het orkest en woensdag ga ik weer terug.
Ja.
Dus dat wordt een tweeling gebeuren.
Dat is, je doet in ieder geval heel veel moeite om naar de repetitie te komen. Dat, ja. Dat is een ding wat zeker is. Is dit een soort van zomereditie, speciale editie van de podcast. Sowieso speciaal omdat we voor het eerst eens bij elkaar kunnen zitten. De andere podcasts waren allemaal op afstand. Iedereen zat thuis. Nu zitten we gezellig bij elkaar. Ik hoop dat dat ook weer steeds meer kan. Ik ga even terug naar Mieke. Wat is een beetje jullie muzikale achtergrond? Of jouw muzikale achtergrond moet ik misschien vragen.
Nou ja, kijk, als je denkt over vroeger, dan was het jullie. Wij hadden een hele muzikale moeder. Die had een prachtige stem en had graag naar het conservatorium gewild. En heeft gezorgd dat wij orgelles kregen op een harmonium van meneer Struik uit Rotterdam. En wij studeerden zo in dat we samen achter de orgel, achter het harmonium zaten. En de een deed de rechterhand en de ander de linkerhand. En als we dat dan konden, dan draaiden we om. En zo studeerden we onze stukken in, want dan konden we ze gelijk allebei. En toen we een keer, en dan praat ik in het meervoud, want we waren we. Toen we een keer de fuga's van Bach gingen spelen, toen hadden we zoiets van, de boerderij is toch leuk. Ja. En toen zijn we van orgelles afgegaan. En we deden een kinderkoortje bij mijn vader. In Pernis woonden wij toen. En zo is de muziek begonnen. En die is nooit meer gestopt.
Dus... En Corrie, wanneer is het moment gekomen dat jullie gekozen hebben voor de viool? Hebben jullie samen gekozen voor die viool überhaupt?
Ja, dat was een leuk moment. We hebben eerst nog jaren blokfluit gespeeld. En toen we in Utrecht woonden, toen hoorden we Emmy Verheij samen met Vera Betts. Mm-hmm. Vioolconcert, dubbelconcert van Bach.
Bach, ja.
Toen waren wij gelijk allebei in tranen. Dus dat raakte ons op de een of andere manier. En we kwamen op de kweekschool. En daar vroeg de muziekleraar wie de muziekles wilde. Nou, bij ons waren er 7 kinderen, dus er was er nooit geld voor de muziekschool. En die leraar gaf gratis les. Dus daar konden we 's morgens om 7 uur les krijgen op de kweekschool. En wij gingen viool spelen, want dat was het enige instrument waar hij les op gaf. Zo zijn we begonnen.
Oké, en hoe ging dat begin, Mieke?
Nou, onze vader had een viool. Daar heeft hij vroeger op de lagere school wel eens op gespeeld. Want hij had 1 jaar les gehad op zijn normaal school vroeger, toen hij onderwijzer werd. En een ander hoofd van de school had ook een viool. En die hebben we gekregen voor Corrie. En zo hadden wij een viool. En toen konden wij les nemen. Dus bij onze leraar, meneer Kwakkel. Toen kregen we een keertje op onze verjaardag een nieuwe vioolkist. Hè? Hele mooie witte met stippeltjes.
Ja, okay.
Dus toen waren we helemaal fantastisch blij.
Ja, en hoe oud waren jullie toen?
15.
15, oké. Okay. Ja. Geweldig. Zijn jullie ook samen in je eerste orkest terechtgekomen misschien?
Het eerste orkestje was een tweeling van onze muziekleraar. Oh. De een speelde cello, de andere ook viool.
Ja.
Dus toen heetten we Walter Marianne Rikje. Dat was iemand die in
die
een andere parallelklas zat.
Ja.
Die speelde al heel lang. Toen waren we opeens een
quintet.
Okay.
En daar speelden we. En toen moesten we ook optreden bij vrouwenbonden en zo.
Toen hadden we 2 jaar les.
Oh ja, leuk. Ja.
Maar ja, op die school er was ook een klein koor en een groot koor. En we hebben daar zo heel veel genoten van de muziek.
En weet je nog wat je gespeeld hebt toen? Misschien aparte bewerkingen of zo?
Wij moesten al heel snel Händel, duetten van Händel in de klas spelen.
Ja.
En dat was een ramp. Want wij waren jong. We hadden 1 jaar les en stonden we al te spelen voor die groep.
Ja.
Met jongens in de klas van 18 jaar. Die er zoiets hadden van, hè, viool.
Ja.
Dus. Maar we zijn nooit gestopt. Nee.
Nee, heel goed. Gelukkig maar. En het eerste echte volwaardige orkest, zeg maar. Was het ook samen of zijn jullie apart? Zijn jullie apart in een orkest terechtgekomen?
Ja.
Nou, we zijn wel op de kweekschool in een orkest gezet van de mensen die op de kweekles hadden.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Onder andere was daar ook een keer een avond met Frans Brugge. Die zat toen op het conservatorium.
Ja.
Maar die kwam bij ons met de blokfluitje. We moesten allemaal blokfluit spelen op de kweek.
Ja.
En toen hebben wij ook daar moeten spelen met een orkest wat hij geformeerd had van de leerlingen.
Mm-hmm.
Dat was de eerste waar we samen in zaten. Maar ja, als je geslaagd bent, ga je verschillende kanten op.
Ja.
Dus ik kwam in Rotterdam terecht.
Jij bent naar Rotterdam gegaan, ja.
Ja, en daar kwam ik op de muziekschool terecht. En dan kreeg ik van Frits Glasberg les en Tom de Vree. Die is later best bekend geworden.
Ja, zeker.
En daar zat ik ook op een orkest en moest ik voor naar de stad. Dat was dan van de muziekschool, zo'n muziekschoolorkest.
Ja.
Maar ja, toen had ik het zo druk met de school dat viool iets op de achtergrond ging. Want ik zat in een achterbuurt en het was pittig.
Ja.
Dus de viool ging een beetje...
En Corrie, welke kant ben jij opgegaan?
Ik ben naar een heel leuk dorpje gegaan, Lexmond.
Oh ja.
Daar heb ik 6 jaar gewerkt. Daar kon ik met mijn viool niks, want dat was niks.
Mm.
Dus toen ben ik mandoline gaan spelen. Dat was een mandolineorkestje.
Ach ja.
En ik ben pas in een orkest gekomen toen ik in Curaçao woonde. Dat was ik was toen een paar jaar getrouwd.
Mm-hmm.
Les gehad van leraren van het Brabants Orkest toen.
Yeah.
En in Curaçao was een leuk jeugdorkest. Dat is mijn eerste orkest geworden.
Ah, oké. Okay. Ja. En vertel eens, hoe was dat in Curaçao? Hoe moet je daarbij voorstellen?
Ja, dat was heerlijk. Het was gewoon heerlijk. Het was heel heet.
Mm-hmm.
Dus je had altijd zakdoeken om je viool te beschermen tegen het zweet, want het vertruikt. Maar het was heerlijk gewoon. Die leraar was zo steengoed. Die gaf jonge kinderen op de basisscholen gratis les. En dat werd een orkest. Die kinderen speelden alles uit hun hoofd.
Geweldig.
Geweldig. Het was echt fijn. Die hadden niks thuis. Maar ze kregen een viooltje van Corsira.
Mm-hmm.
En dan studeerden ze. Want het was het enige wat ze hadden. Ja, dat was heel fijn. Heel fijn. Die 3 jaar heeft mijn orkestgebeuren in gang gezet.
Ja. Geweldig. Dat was een mooie zonnige start dan. Hè?
Ja,
van de carrière. En hoe ging dat bij jou, Mieke?
Nou, toen ik zwanger was van de derde baby, was Annemieke nog klein. En ik speelde af en toe viool, maar niet veel meer. Toen kreeg ik les van meneer Mast. En dat was een leraar, een zo'n ontzettend lieve man. Die heeft mij echt enorm vooral les gegeven, zodat ik de muziek weer kon voelen.
Mm-hmm.
Want ja, er was wel het een en ander gebeurd in mijn leven, dat de muziek een beetje weg was.
Mm-hmm.
En daar heb ik echt heel fijn les van gehad. En dan moest ik toen voor de jury spelen in Maassluis. Toen heb ik het jaar daarna de sonate in G-dur van Dvorak moeten studeren. Maar toen zat ik intussen op Telemann Ensemble en ik zat intussen in het Monster Westland, in Monster, in het orkest. Dus ja, ik was weer aan het muziek maken.
Ja,
En het Telemann Ensemble was ook net een hele grote familie. Dat was zo fijn om daar te spelen. Daar hebben we echt in dat orkest zo gelachen. We moesten een passion spelen en ik weet niet meer welke, de Marcus of zo. Maar in Naaldwijk. En het orgel was een halve toon verschillend met het klavercimbel. En dat Westlands orkest waren ook allemaal amateurs. Dus toen hadden we op de orgel gestemd. Maar er waren ook stukken in het klavercimbel. Mm. Nou, zei die dirigent, dan spelen jullie toch gewoon... dan denk je gewoon een halve toon lager. Nou, dat is een rampenplan geworden.
Ja, kan ik iets meer voorstellen. Ja.
Dat was echt vreselijk.
Ja, dat geloof ik heel graag. Ja. Hey, kun je nog iets herinneren van die tijd van... wat bijvoorbeeld je eerste muziekstuk was... of het eerste stuk wat er toen dat tijd indruk op je heeft gemaakt? Hoe je dat net speelde?
Om te beginnen waren wij wel opgeroepen met de Matthäus Passion. Mm-hmm. Want die luisterde mijn moeder elk jaar. En dan moesten wij allemaal stil zijn. Mm-hmm. Wij hadden 7 kinderen. Maar de Matthäus Passion was iedereen stil.
Ja.
Die duurde vroeger best lang.
Ja, nee zeker. Ja.
Maar dat vond ik altijd heel mooi. En daarna ben ik in Rijnlands terechtgekomen.
Ja. Kijk eventjes naar Corrie. Ja. Je vertelde straks dat je in Curaçao voor het eerst bij een orkest gezeten had.
Ja.
Spelen ze daar, misschien een gekke vraag, maar spelen ze daar dan dezelfde muziek als die wij hier in Europa spelen? Of zijn daar ook componisten van die eilanden die daar muziek schrijven?
Ja, er was een trompetist die arrangeerde, daar speelden we ook wel. Maar we speelden gewoon klassieke stukken. En de grootste happening is geweest inderdaad dat pianoconcert. Hmm. Er kwam een pianist uit Colombia, een vriend van die dirigent. Mm-hmm. En dat jeugdorkest heeft zich Lens gestudeerd, want dat was heel moeilijk.
Ja.
Pianoconcert van Shostakovich. Mm-hmm. Ja, dat was een happening.
Ja, dat is zeker.
En van Curaçao ben ik naar Den Bosch verhuisd.
Zo.
En daar ben ik terecht gekomen, met mijn gezin dus. Daar ben ik naar het Philharmonisch Orkest gegaan.
In Den Bosch?
Ja.
Ja.
Het Bos Philharmonisch Orkest. Daar heb ik een aantal... Daar heb ik echt lang gespeeld. Eigenlijk tot de echtscheiding. Mm-hmm. Toen ben ik altviool gaan spelen. Toen kon ik mijn viool niet meer verdragen.
Okay.
Maar toen is er wel een strijkorkest uit ontstaan. Een altviolist heeft een strijkorkest opgericht. Ja. Icon Zenanti. En dat heeft ongeveer 20 jaar bestaan. Daar hebben we hele leuke concerten mee gedaan, ook.
Wat goed. En toen speelde je zelf nog steeds al viool? Of bij je
nee, toen speelde ik op het strijkorkest wel viool.
Ja, gewoon viool. Ja.
Ja,
ja, ja.
Ja, daar hebben we heel veel de 7 kruisorden van Haydn en... help eens, jij hebt ook in het strijkorkest meegespeeld een aantal jaren.
Jullie speelden ook met Alfiade samen.
Ja, een concert, ja.
Het was een kamerorkest erbij.
Mm. We hebben heel veel concerten gedaan, kamermuziek allemaal.
Ja, ja.
En afsluiting, toen het strijkorkest niet meer levensvatbaar was om te betalen, toen hebben we Gloria van Vivaldi...
De vierjarige tijden. Met twee jongelui.
Met jongelui van het conservatorium Tilburg, die hebben de solo's gespeeld.
Ja. Toen zat ik heb ook daar 10 jaar in mee gedaan.
Staande spelen het hele stuk.
Ja, ja.
Maar wat het mooiste was een keer, weet je nog? In het Kruidvat.
Toen ben ik van het podium geduveld.
Ja. Ja, dat was bij de Johannes Passion.
In het Kruidvat. Daar ben ik echt... dat was in de azijnfabriek. Ik zat bij de eerste violen, 1 poot van mijn stoel. Die ging van het podium af en duik zo het publiek in de violen.
Maar we speelden een keertje in het Kruidvat. En dan hadden we eerst een stuk met z'n allen. En het was met oude polygoonfilms. Mm-hmm. En dat ging over de Dresden. Het bombardement op die stad.
Ja. Ja.
En dat was van Shostakovich, denk ik.
Ja. We hebben natuurlijk ook ontzettend heerlijk opera gespeeld, Faust.
Ja, in Veghel.
In Veghel.
Ah, ja.
Dan gingen we naar Frankrijk in al die mooie kathedralen. En dat was zo mooi.
Ja.
Met een aparte koorbus en een orkestbus.
Ja. Dat was bewust zo gedaan?
Of? Ja.
Nou, we gingen ook een keer naar de Ardèche. En we zaten achteraan bij de eerste viola.
En op een gegeven moment gaat het bliksemen en er komt onweer aan. En toen vlogen er dus opeens allemaal vliegende mieren. Die schijnen dan uit te vliegen.
Ja.
En die vlogen naar die lichtbakken. En die vielen constant in het orkest. En wij zaten achter de eerste violen, net buiten de lichtbakken. Dus wij zagen iedereen.
Het was verschrikkelijk.
En het ging gewoon door, hè? Het ging gewoon door. En vanuit Den Bosch kwam ik naar jullie orkest. Toen hebben ze een programma gemaakt waarin het ballet tussen het orkest doorkwam.
In het CKC.
In het CKC.
Okay.
Nou, dat vergeet ik nooit meer. Je bent aan het spelen en ze kropen gewoon tussen je door. En wat hebben we nog meer samen gedaan? Cantatenorkest.
En toen kwam dus Lucas Groen en toen kwam Jean-Pierre. En Jean-Pierre heeft wel gezorgd dat ik Brahms mooi vond.
Oké.
We hebben de Symfonie van Brahms gedaan.
Ja.
En hij heeft ook Sibelius Symfonie met ons gedaan.
Mm-hmm.
En ook Sibelius Vioolconcert.
En in Curaçao speelden we met Gorsira De Nieuwe Wereld.
Oh,
wat vond ik dat prachtig.
Ja, dat zijn
fluitsolo op een gegeven moment.
Ja, ja.
Ja, wij woonden daar toen ook in De Nieuwe Wereld. Dus,
ja, inderdaad. Ja, dat is wel toepasselijk dan. Ja. Ja. Hey, we hoorden net het klokje al tikken, al slaan. Misschien een mooi einde van de podcast. Nou hebben jullie heel veel verteld over wat jullie gedaan hebben. En jullie hebben heel wat gedaan. Jullie hebben samen veel gedaan. Jullie hebben ook afzonderlijk toch ieder je eigen leven geleid. En dat is misschien ook wel goed om dat eens eventjes te benadrukken. Dat jullie vooral ook twee individuen zijn, hè, en niet alleen maar tweeling. Nou, dan gaan we straks hopelijk weer lekker muziek maken samen. En als je dan even niet kijkt naar of iets muzikaal haalbaar is of zo, maar is er nou één favoriet stuk? En die is natuurlijk een ander stuk, ieder een ander stuk. Waarvan je zegt van nou, als ik dat ooit eens een keer zelf zou mogen spelen, dat zou toch helemaal geweldig zijn. Corrie, dan begin ik bij jou.
Dat is toch het vioolconcert van Max Broeg.
Max Broeg, ja. En dat heb je al een keer gedaan, toch? Of niet?
Nee.
Nog niet? Oké. Nee.
Ik heb zelf eraan gaan gewerkt.
Ja, precies.
Maar het was voor mij niet haalbaar natuurlijk.
Nee,
maar heerlijk om daaraan te studeren.
Ja.
Maar om dat een keer met het orkest te spelen, lijkt me te gek. Ja.
Nou, ja. Een prachtig stuk. Ja. Niks tegen inbrengen. Ja. En jij, Mieke?
Nou, ik was helemaal weg van de Matthäus Passion die ik een keer heb mogen spelen met een Bach-ensemble uit Leiden. En dat was met oude instrumenten, dus ik had weer darmsnaar op de viool en dat was echt heel mooi om te doen. En we hebben een keertje de, hoe heet dat ook alweer, de Schöpfung gedaan.
Ja.
Dus ik vind koorbegeleiding ook helemaal fantastisch.
Dat vind je heel mooi, ja. Nou ja. Ik hoop dat er in de toekomst nog een paar mooie.
Maar ja, ik vind gewoon eigenlijk alle muziek leuk.
Ja, maakt er niet zo heel veel uit. Ja, je zit ook in de muziekcommissie, dus in die hoedanigheid hebben we natuurlijk ook nog wel eens.
Ja, en we hebben ook hele leuke musicals gedaan, hè? Pyjama Game van die oude Amerikaanse musical.
Ik ben eventjes de keuken ingelopen. Want dat is als je met de meest gezellige tweeling van het RSO en omstreken gaat praten, dan die raken niet meer uitgepraat. Dus ik ga er hier denk ik nog eventjes wat tijd aan vastknopen. Maar in ieder geval, dit was het einde van deze podcast. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En voor zover ik jullie nog niet gezien heb, wens ik jullie een hele fijne zomer. En dan zien wij elkaar hopelijk in goede gezondheid en met een lekker vol orkest terug in augustus.